Vandaag een thema dat mij het afgelopen jaar nogal heeft bezig gehouden. We gaan vandaag kijken naar hoe God onze gemeente leidt. Dat is denk ik iets wat ons allemaal interesseert, want we zijn bezig met het bouwen van een gemeente. Velen van ons hebben ook veel ervaring met gemeenten, sommigen al tientallen jaren. Er zijn hier mensen die gemeentes hebben geleid, die in leidersteams hebben gezeten. En juist als je van Jezus houdt en als je van zijn gemeente houdt, dan is het ontdekken van Gods hemelse leiderschap iets wat natuurlijk deel uitmaakt van je verlangen om daar meer zicht op te krijgen. En als we het hebben over de leiding van God, kun je die dus op heel veel terreinen toepassen. Je kunt bijvoorbeeld kijken, wat is Gods leiding in mijn leven persoonlijk? Je kunt kijken, nou, wat doet God nou in de wereld? Wat is het grote plaatje? En dan kun je kijken naar verleden en toekomst. Maar vandaag willen we dus inzoomen op hoe God de gemeente leidt. Want het mooie is, dat is dan ook verbonden met hoe die ons leidt, persoonlijk. En met ook hoe die de wereld wil leiden. Dat zullen we gaan zien. Wat daarbij belangrijk is, is om te beseffen dat je als mens gemaakt bent om geleid te worden. Ieder mens zoekt leiding in zijn leven. Of je nu gelovig bent of niet. Of je nu Jezus volgt. Of misschien vooral geïnspireerd wordt door influencers. Of mensen die ooit prachtige dingen hebben opgeschreven. Of op een andere manier geleid wordt. Ieder mens wordt geleid door gedachten, door ideologieën. Dus het is niet de vraag of we geleid worden. Het is vooral de vraag door wie laat je je leiden. En hoe laat je je dan leiden in het leven. En wij hebben als gemeente gezegd, we willen ons door God laten leiden. We willen ons door Jezus laten leiden. En God weet ook dat dat belangrijk is om daar zicht op te hebben. Want je kunt ook misleid worden. Je kunt ook de verkeerde kant op geleid worden. Naar dingen die helemaal niet goed voor je zijn. En God wil ons leiden in goede dingen. In dingen die goed voor ons zijn. Ik vind het zo prachtig om dat te lezen in Psalm 23. Als we die eerste versen even bekijken, dan staat er prachtig in die Statenvertaling: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Persoonlijk vind ik dit er nou weer eentje om samen even hard op te doen, ja? We beginnen tradities te ontwikkelen, hè? Ja, sommige tradities moet je koesteren, ja? Oké, daar gaan we. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Amen. Zo leidt God ons. En het bijzondere is dat voordat de mens van God op aarde de leiding kreeg, had God de Vader de leiding. En toen maakte hij de aarde en toen zei hij tegen de mens: over de aarde geef ik het leiderschap aan de mens. En toen besloot de mens de leiding uit handen te geven aan Satan. En toen kreeg Satan de leiding. En toen besloot God een reddingsplan te geven. En toen zei hij, ik ga de mens de leiding weer teruggeven, maar dat ga ik doen door Jezus. Toen kreeg Jezus de leiding. En met Jezus als hoofd heeft nu, zegt God, de gemeente van Jezus, met Jezus als hoofd, de leiding. Ik weet niet of je dat overal ziet. Ik denk dat we dat op veel plekken nog niet zien. Maar zo heeft God het bedoeld, dat God leidt door Jezus en door de gemeente. En als je dan kijkt voordat Jezus kwam, dan zie je dat het patroon van hoe God in die tussenfase, tussen dat de duivel het leiderschap had gepakt als het ware, en dat Jezus kwam om de duivel te verslaan, we hebben ervan gezongen vandaag, dan zie je dat God steeds mensen roept die hij stuurt om namens hem te spreken, om te leiden via enkele mensen. Bijvoorbeeld iemand als Abraham, of Mozes, of David, of profeten. die werden gestuurd door God en dan sprak God tot iemand en vervolgens sprak hij via die iemand tot de rest van het volk. Soms zat daar nog een laagje tussen, dan waren er oudsten. En God die gebruikte in de tijd voordat Jezus kwam, de tijd ook van het oude verbond, gebruikte die dus als het ware een gelaagd model, zou je kunnen zeggen. Hij sprak niet door de Heilige Geest tot iedereen persoonlijk. Dat kwam pas met het nieuwe verbond. In het nieuwe verbond zien we dat God Jezus stuurt. Hij stuurt iemand om in orde te maken dat God weer rechtstreeks tot iedereen kan spreken. Dat is een heel groot verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dan zie je dat de mensen nog steeds vrij zijn om te kiezen. Dus het wordt je niet opgedrongen. Je kunt kiezen of je die stem wilt volgen of niet. Je kunt kiezen om door God geleid te worden of de andere dingen. Je kunt geloven in Jezus, de Heilige Geest ontvangen en dan word je geleid door de Heilige Geest. Of je kunt ervoor kiezen om dat nog niet te doen, om te wachten. En God houdt van je, maar hij wil heel graag dat je zijn leiding ontvangt. Dat je zijn geest ontvangt, dat je de geest van Jezus ontvangt, zodat je zijn leiding in jouw leven kunt ontvangen. Nou, even over het oude verbond, nummer 12, vers 6 tot 8... Als er bij jullie een profeet van de Heer is, dus lang voordat Jezus kwam, zegt God, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels en hij aanschouwt mijn gestalte. Dus wat zie je? Je ziet hier eigenlijk soort van drie groepen mensen. Je hebt Mozes, dat is gewoon een vriend van God. Dan heb je profeten, nou die staan op een beetje afstand. Die krijgen ook wel van alles van God te horen, maar dat is in raadsels. En dan heb je het volk. En die moeten dan afwachten wat er via Mozes en de profeten bij hun terechtkomt. Zie je dat? En er zijn veel mensen die nog steeds in dit concept denken. Die denken dat ze niet goed genoeg zijn om door God persoonlijk aangesproken te worden. Die denken dat je via anderen, via een lange weg, de weg naar God moet vinden. Maar wat heeft God gezegd? De weg is vrij. Dat heilige der heiligen waar maar één persoon naar binnen mocht één keer per jaar. Dat grote voorhangsel, waardoor de rest niet aan mocht komen. Dat is weggenomen en je mag vrijmoedig binnengaan. Je mag in de nabijheid van God komen. Je bent wel goed genoeg. God maakt geen onderscheid meer. Dit concept is voorbij. Al 2000 jaar. En dat werd zichtbaar op de Pinksterdag. Handelingen 2 vers 16 tot 18. Daar gaat het over de profetie van Joël. Waar dat werd aangekondigd in dat oude verbond. En dan wordt de Heilige Geest uitgestort op iedereen. En dan kan iedereen namens God spreken. En dan zegt Petrus, die op dat moment zeg maar de eerste kerk leidde. Wat er hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. Oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen. Check. Zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Het is ons misschien ontgaan, maar het is 2000 jaar geleden al ingezet. En dit is een revolutie. God was zijn tijd ver vooruit. Wat zie je hier gebeuren? De gemeente van Jezus wordt geboren. En God zegt, ik wil niet langer via laagjes naar mensen toekomen. Ik wil zelf tot mensen spreken. Zoals ik tot Mozes sprak, zo spreek ik met jou. En daarom zeggen wij, wie heeft de leiding over onze gemeente? Jezus. Jezus heeft de leiding. En dat kan natuurlijk een beetje, ja, zo van, ja natuurlijk heeft Jezus de leiding. Zo van, ja dat zegt toch iedereen, Jezus heeft de leiding, dat willen we toch allemaal. En toch is het een behoorlijke uitdaging om dit in de praktijk te laten functioneren. Want we zijn toch ook allemaal mensen. Maar hoe geef je nou met elkaar Jezus echt de leiding? Hoe doe je dat? Nou, dan moet je weten dat de kracht die in Jezus werkzaam was, de macht die hem uit de dood opwekte, dat diezelfde kracht in jou is gekomen. Dat wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, dat hij dat deed om ons er deelgenoot van te maken. Dat moet je dan eigenlijk gaan omarmen. Paulus die zegt het zo in Efeze 1 vers 20 tot 23. Gods macht was werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Daar zit Jezus nu. De Heilige Geest van Jezus nu op aarde. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. En dan houdt het niet op, want hij heeft alles, dus echt alles, aan zijn voeten gelegd, aan de voeten van Jezus. Jezus heeft de leiding en hem als hoofd over alles aangesteld. Jezus leidt elk team. Jezus leidt elk oudste groep, elke bestuur, hoe je het ook noemt, geef het een naam. Maar Jezus heeft de leiding. Voor de kerk, andere vertaling, voor de gemeente, die zijn lichaam is. De volheid van hem, die alles in alle vervult. Dus diezelfde volheid die Jezus heeft, waarmee Jezus leidt, die zit in dat lichaam. En het goede nieuws is, daar ben je deel van. Daar zijn wij samen deel van. Dus Jezus is het hoofd leidt en het lichaam beweegt lekker mee. En daar hebben we rollen in, maar die rollen zijn onder zijn heerschappij. Die bestaan onder hem. En dit is zo'n breuk met werelds denken. Want je hebt op aarde heb je allerlei wereldse structuren en manieren van doen die hier op aarde soms ook gewoon nodig zijn. Dus het is niet per se dat dat nou altijd slecht is. Het is alleen voor iets anders bedoeld vaak. Dat je afspraken maakt in een samenleving over hoe het geordend is. En dat je dan een aantal opties hebt en er dan eentje kiest en bijvoorbeeld bij een democratie uitkomt. Ja? Ik wil niet zeggen dat dat slecht is. Alleen in de gemeente van Jezus is er een hogere weg. Is er een hogere weg. En voordat dingen die in de wereld normaal zijn eigenlijk je gemeenteleven beïnvloeden, worden we gewaarschuwd om daar heel scherp op te zijn. Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 8 tot 10, wees op uw hoede, laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten, macht van de wereld en niet op Christus die de leiding heeft. Ja? Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Dus laat je niet meeslepen, laat je vullen. En wat zie je nou op aarde? Krijgt de mens alle eer. Uiteindelijk mag de mens het op aarde zeggen. Uiteindelijk zie je dat dan ook heel vaak macht, controle, de hoofdrol gaan nemen. En de Bijbel noemt dat het systeem van de wet. Waar uiteindelijk dingen altijd vastgelegd moeten worden volgens patronen waarin mensen de controle kunnen houden. Maar God heeft een hogere weg voor ons. Voor de gemeente. En voor de gemeente zegt hij, dat is eigenlijk de plek, je zou kunnen zeggen de hemel op aarde, zo mag het zijn. In de hemel krijgt God alle eer. En mag God het zeggen. En dat is een fundamenteel uitgangspunt van hoe je je als het ware opstelt als gemeente. Dat je zegt, Heer, u mag het zeggen. En hemelsleiderschap is niet gebaseerd op macht en op controle, maar uiteindelijk op gezag en vertrouwen. Dat God zegt, ik spreek met gezag. En op grond van dat gezag zeg je, ja, maar dit is zo overweldigend. Ik voel me nu niet gedwongen om u te volgen. Ik voel me gedrongen. De liefde van Christus dringt ons. Het dringt aan. Je kunt niet anders. Je wilt niks anders. Want je denkt, het is zo mooi. Het is zo kostbaar. Dus daarom zie je ook in het Koninkrijk van God dat je uiteindelijk, en zelfs bij het vormen van een gemeente, is niet het uitgangspunt, wij bedenken wel even hoe we het gaan doen. Natuurlijk bedenken we er heel veel over. Maar weet je wat er ten diepste gebeurt? Wij ontdekken hoe God het gaat doen. Je ontdekt hoe God de dingen heeft bedoeld. En natuurlijk bedenk je dat ook. En schrijf je dat op. En maak je er afspraken over. En maak je dat praktisch. Maar de kijkrichting is, Heer, u wilt op een bepaalde manier ons leiden en wij willen dat graag ontdekken. En God die zegt dan, oké, als jullie dat willen, dan ga ik het ook op mijn manier doen. En dat zie je in het Nieuwe Testament ook terug. 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld, vers 11 en 12. Dan gaat het over de gaven die God geeft aan de gemeente. Iedereen heeft de Heilige Geest ontvangen, maar iedereen weer op een bijzondere manier, want jij bent jij. En dan zegt hij, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan ieder afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. Dus God wil wel wat. Die heeft ideeën met jou. Want hij heeft jou gemaakt. Hij weet waar jij voor gemaakt bent. Hoe kostbaar jij bent, hoe uniek jij bent. Hij weet waarin jij een unieke bijdrage levert. En zo heeft hij jou gemaakt. Dat wil hij. Hij wil dat jij tot bloei komt in hoe hij jou gemaakt hebt. Dat mag je ontdekken. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Dus Jezus het hoofd, lichaam, superveelkleurig. En God zegt, zo is het ook bij mij. En Jezus is het hoofd die dus leidt en wij mogen ons laten leiden. En het bijzondere is, als wij ons toevertrouwen aan het leiderschap van Jezus, weet je wat er dan gebeurt? Dan word je bevrijd van de pijn die aards leiderschap in je teweeg heeft gebracht. En dan word je opgericht in de openbaring van hemels leiderschap die God voor jou heeft bedoeld. Want Jezus blijkt dus helemaal niet top-down te zeggen, en nu kom ik alsnog met een nieuwe wet om jou in het pad te laten lopen en dan een complimentje te geven op grond van jouw gedrag. Nee, wat ik kom doen, ik kom jou laten zien wat leiderschap is. En leiderschap bij Jezus is dienen. De koning der koningen werd een slaaf, zegt de Bijbel. Hij werd een dienaar, een koningknecht. Voordat hij naar het kruis ging, was hij de voeten van zijn discipelen. Hij ging in onze plaats, de dood in. En zo liet hij zien wat leiderschap is bij God. Dat is niet zeggen, dat had God makkelijk kunnen doen. Hij zou er recht op hebben. We zouden het eigenlijk volstrekt logisch vinden. Ik ben de Heer. En jullie gaan nu maar eens even mijn liefde verdienen. En God heeft met dat concept volledig gebroken. Hij zegt, ik ben de Heer. En ik ga jullie laten merken dat jullie mijn liefde mogen ontvangen, omdat mijn zoon het voor jullie verdiend heeft. Filippenzen 2, vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen. Daar heb je het over heersen dus. Als je nou hebt over wat er bij ons mag heersen, dan is het niet macht en controle. Dan is het de gezindheid van Christus, die hij had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Want voordat we Jezus leerden kennen, waren we allemaal gevangen in slavernij. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Hij heeft de leiding. Tot eer van God de Vader. God de Vader krijgt dus eer als wij nu het leiderschap van Jezus erkennen. Als enige leiderschap wat in de hemel en in de gemeente bestaat. Hoor je wat ik zeg? Dat wij erkennen dat Jezus het enige leiderschap is wat in de gemeente bestaat. En dit is serieus uitdagend. Want we zitten in onze cultuur zo met termen vaak vast aan dingen die dat in de wielen lijken te fietsen. Wij hebben het ook over leiderschap en praktisch heb je dat nodig. Je hebt een teamleider nodig of hoe je het ook noemt. Je kunt het anders noemen, maar uiteindelijk heb je mensen nodig die voorop gaan, die coördineren, die uiteindelijk zeggen, nou, zullen we het zo doen? Dat bestaat. Maar in een bedrijf heb je zeg maar de hiërarchisch leider, die eindverantwoordelijk is, en je hebt zeg maar operationeel leiderschap. Nou, operationeel leiderschap heb je wel in de gemeente. We hebben gewoon onze taken, moeten dingen geregeld worden. En daar kunnen we allemaal onze plek in hebben op een bepaald moment. Maar in de adem van de Heilige Geest, die hij in de gemeente wil blazen, zit één heel sterk besef. Er is één iemand die ons leidt. En dat is toch anders dan het concept van de wereld waarbij je zegt, ja, we zullen samen wel even er met elkaar uitkomen. Want dat is dan toch weer gebaseerd op, wij moeten het doen, wij moeten eruit komen. En wij beseffen, dat gaat ons niet lukken. Want we lopen tegen elkaar aan. Aan het begin is het leuk en het wordt vanzelf minder leuk als het van mensen afhangt. Want je irritaties worden meer zichtbaar als je elkaar beter leert kennen. Ja, toch? En dan zullen we het echt van de genade van God moeten hebben die je ontvangt en die je aan elkaar geeft. En ja, dan zijn er ook mensen waarvan God zegt, hey, weet je, ik geef jou de taak, want we hoorden, hij deelt het toe zoals hij het wil. Ik geef jou de taak of jullie de taak om over bepaalde dingen dan soms maar richtinggevend namens mij uitspraak te doen. In de gemeente moeten soms dingen gekozen worden. Maar weet je hoe dat ontstaat? Weet je hoe het in de Bijbel ontstaat? Op een bepaald moment hebben we een paar maanden geleden gelezen in Handelingen 6. Dan loopt het niet, laten we het maar zo zeggen. En de apostelen die al geroepen waren in een taak, die zeggen, hoe gaan we dat oplossen? En dan stellen ze daar 7 wijze mannen aan. En dat leggen ze voor aan het volk en het volk zegt, top, doen we. In gezamenlijkheid is er de erkenning van de Heilige Geest. Wauw, dit is goed man. Het is toch hartstikke leuk als je gewoon mensen hier ziet functioneren op plekken hier beneden of achterin of achter de schermen. Een aantal mensen zie je niet en dat je dan zegt, hey, wij vertrouwen jou ook. En dan is het soms ook, ja, als jij dan zegt, ja, soms denk ik groen en jij denkt blauw. Nou, dan voeg ik me maar naar jou. Dan onderwerp ik me aan jou. Want jij zegt blauw. Ja? Dat soort dingen. En zo ga je in de gemeente zien dat wat God over het huwelijk zegt, weet je wat we vaak gelezen hebben? Vrouwen, onderwerp jij je man. Daar kun je een heleboel grappen over maken, maar de grootste grap is dat het vers ervoor niet gelezen werd. Ja, dat is echt een grap. Efeze 5, vers 17 of 18, 19, daar staat, onderwerp je aan elkaar. Dus eerst onderwerpt de man zich aan zijn vrouw en de vrouw zich aan zijn man. En dan, ja natuurlijk, dan is er een orde en de schepping heeft er van alles over gezegd. Dat is allemaal prima. Maar als je niet het eerste doet, dan kan het tweede nooit goed komen. Dan gaat het werelds worden. Dan gaat het macht worden. Dan gaat het uit de bocht gieren. Dan gaat een leiderschapsmodel, gaat mensen kapot crashen. Dan is het niet meer hemels, dan is het aard. En dan heeft Jezus uiteindelijk niet de volle leiding. Ook als mensen dat wel willen, want we betwijfelen geen harten, kunnen dan de structuren de geest belemmeren. Dat bestaat. Je kunt de geest uitdoven en bedroeven, ook door dit soort dingen. Is er dan veroordeling? Nee, dat niet. Dat is het lastige. Dat in al die structuren die er zijn, ook waarvan jij misschien denkt, ach, dat God gewoon zegt, ja, het zal wel, maar ik werk gewoon. Dus daarom snap je het soms ook niet, dat je denkt, nou, hoe kan dat nou dat dat werkt? Je neemt een bepaalde gemeenschap voor je waar jij wat van vindt. En dan zegt de Heilige Geest tegen jou, maar wist je, dat is mijn gemeente, daar heb jij helemaal niks van te vinden. Want ik leid die gemeente. En ik spreek er ook een oordeel over uit. En dat is dat ze rechtvaardig zijn door het bloed van Jezus. Dus alsjeblieft, vind er niks van. Vind vooral iets van jezelf en hoe je het zelf doet. En vind vooral iets over Jezus en hoe die jou leidt. Ik denk dat in deze ontdekking, dat het leiderschap van het nieuwe verbond fundamenteel anders is dan het leiderschap van het oude verbond, dat daar voor een aantal van ons een heel stuk herstel in zit. Misschien ook wel iets wat jarenlang al in je hart zit, waarvan je denkt, goh, dat je misschien al heel lang iets in je hart voelde van, ja, maar het kraakt zo. En ik hoop dat dit je helpt, dat dit ons helpt, om hoe God het bedoeld heeft, om dat samen de komende tijd ook veel meer praktisch te maken. En dat is een mooie uitdaging. En gelukkig geeft God daar ook wijsheid voor. Dat is toch heerlijk? Maar Jezus leidt onze gemeente. Hoe heerlijk is dat? Hoe bevrijdend is dat? Want wat kwam Jezus doen? Jezus kwam eigenlijk om voor ons hier op aarde een plek te maken. In Johannes 19 vers 28 lezen we dat Jezus aan het eind is van zijn werk aan het kruis. En dan staat er, toen Jezus wist dat alles was volbracht en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. En er stond daar een vat water met azijn en ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. En nadat Jezus van gedronken had, zei hij, het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Vervolgens kwamen de soldaten bij Jezus om te kijken of hij gestorven was, net als de anderen die daar hingen. Maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans, een speer in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien. Dat is Johannes zelf, want die stond bij het kruis. Johannes, die schrijft zichzelf hier in het evangelie. En die zegt, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Dat is mooi, hè? Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Dat is toch mooi? Dan hou je van Jezus, heb je het zien gebeuren, dan schrijf je een evangelie. En dan mag je van de Heilige Geest dit even zo opschrijven. Best wel bijzonder wat hier staat. Er staat hier dat er water en bloed uit de zij van Jezus kwam. Bijzonder is dat in de eerste plaats een biologisch bewijs was dat Jezus was overleden. Omdat als je overlijdt, dan zakt het bloed naar beneden, het water naar boven. Als je een speer doet, komt er eerst bloed uit. Waarschijnlijk heeft degene die dat deed, dat bloed dan ook de spetters daarvan op zich gehad. En vervolgens ook het water. Het tweede is, bloed en water heeft natuurlijk ook een geestelijke betekenis. Bloed staat voor de vergeving van onze zonden. En doet ons ook denken aan het avondmaal. Een van de sacramenten die God heeft gegeven aan de gemeente. Water staat voor het leven, wat komt door de Heilige Geest. Nieuw leven. Hij zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Eerst het bloed, dan het water. Eerst vergeving van je zonde, dan het leven en de kracht van de Heilige Geest. Dat zie je aan het kruis gebeuren. Maar er is nog een betekenis, een derde betekenis. En dat is dat hier eigenlijk een plaatje is van de geboorte van de gemeente van Jezus. Want Jezus wordt wel de tweede Adam genoemd. En Adam was, toen God hem maakte, alleen. En God zag dat het niet goed was. Je moet het maar eens lezen in Genesis 2. En wat doet God dan? Hij brengt Adam in een diepe slaap. En terwijl hij in slaap is, neemt hij een rib uit zijn zij. En daar maakt hij dan de vrouw van. En is hij zo blij. En dan zijn ze echt compleet. Zie je het beeld van de nieuwe Adam die komt? Speer in zijn zij. En de gemeente is de vrouw, de bruid. Die wordt geboren aan het kruis. Wat het kenmerk van die bruid? Is gereinigd door het bloed van Jezus. En wordt geleid door de geest van Jezus. Aan het kruis ging Jezus niet slapen, zoals de eerste Adam. Maar hij ging de dood in, om de nieuwe bruid geboren te laten worden. En wat is het toch mooi dat wij mogen weten, als gemeente, met Jezus als hoofd, dat er twee dingen zijn waardoor hij ons leidt. Hij leidt ons door ons steeds weer bewust te maken van de betekenis van het bloed van Jezus, van het perfecte offerlam. En hij maakt ons steeds weer bewust van de krachtige, liefdevolle, genadige leiding door zijn Heilige Geest. Dat doet hij in de gemeente, maar dat doet hij ook voor jou persoonlijk. Wat jij nodig hebt aan leiding in je leven, heeft God voor jou beschikbaar. Wat de wereld, jouw verleden, angst voor de toekomst, omstandigheden ook tegen jou zeggen. En die hebben stemmen, die dingen. In al die stemmen klinkt de stem van God. En die zegt tegen jou, ik wil jou leiden. Ik wil al die onrust uitzetten in je leven. En ik wil al mijn rust aanzetten in jouw hart. Ik wil jou volmaken van het feit dat je weet dat je vergeven bent. En ik wil jou volmaken van het leven van mijn geest. Hij wil de leiding nemen over jouw leven. Over onze gemeente. En door de gemeente, ook onze gemeente, maar ook al die andere gemeentes, of ze en we het nou allemaal goed doen of niet, maakt dan ook niet uit, want God is genadig. Wil die ook leiding geven in de wereld? Wil die onze gids laten zijn naar mensen om ons heen die op zoek zijn naar waar leef ik voor? Is er een uitweg? Is er genezing? Is er herstel? Is er vergeving? Is er een toekomst? Kan ik er zijn? Is er een plek voor mij? Kan ik nog leven? Zo wil Jezus nu leiden. Door ons heen. Omdat wij niet macht en controle nodig hebben. Maar omdat wij die uit handen hebben gegeven. Aan Jezus. En daarom zongen we, geef me Jezus. Hem alleen. Geef me Jezus. Anders geen. Als we ons daarom vasthouden, gaat deze gemeente van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. Amen.